Gemeente, mag ik u eens wat vragen? Bent u een dankbaar mens? Ben jij een dankbaar mens? Het is waar, er wordt veel geklaagd. Ook wel onder ons, ook wel in ons land, hoewel we tot de meest bevoorrechte, meest welvarende landen ter wereld horen. Als je ziet en hoort wat er allemaal te koop is in deze grote wereld, vol leed en ellende, vraag je je soms af, hoe durft de mens nog te klagen? Maar er zijn toch in ieder mensenleven wel eens momenten dat je zegt, nou weet ik het zeker, ik heb inderdaad geen reden om me te beklagen. Ik heb reden om dankbaar te zijn. God is goed. En hopelijk zijn dat dan ook momenten waarop je dat zinnetje ook af mag maken. Zoals we het in de kerk vaak tegen elkaar zeggen. En zoals de Heilige Geest het de mens ook leren wil. God is goed voor een slecht mens. Er zijn in ieder mensenleven van die momenten. Soms heel bijzondere momenten waarop je stilstaat op je levensweg. Nadenkt over hoe ver je bent gekomen en wat je hebt gekregen. Alleen of als man en vrouw of als gezin. Momenten van een verjaardag. Van een jubileum. Van thuiskomen uit een ziekenhuis na misschien wel een lange periode van opgenomen te zijn geweest. Of het bereiken van een of andere mijlpaal. En dat je zegt, de mens heeft reden om dankbaar te zijn. Tel uw zegeningen, zeggen we dan tegen elkaar. Tel ze één voor één. Ja, soms moet de mens er ook wel eens voor gaan zitten. Om zijn zegeningen dan eens in alle rust te overwegen. En ze letterlijk of figuurlijk nou eens even te gaan optellen. Wat heeft de Heere al niet geschonken? En dan kan het soms ook wel eens helpen. Als je jezelf dan vergelijkt inderdaad met andere mensen. Ja, dan niet met mensen waarvan je denkt die hebben het meer en die hebben het beter. En die zijn rijker en die zijn gezonder. Maar zoals dan iemand tegen mij wel eens zei, die zelf een chronische ziekte had, jarenlang door een kruis gekweld werd en die toch haar kruis vrolijk mocht dragen, dat ze zei, dominee, kijk altijd maar naar mensen die het nog minder hebben. En dan neem ik mijn kruisje weer op. Met iets dergelijks is er aan de hand als wij gaan letten op die laatste verzen van dat indrukwekkende begin van de eerste Petrusbrief. Vers 10 tot en met 12, waarvan u misschien wel bij het lezen, bij het voorlezen door de ouderling gedacht hebt. Wat een moeilijk stuk wat we vanmorgen gaan overdenken. Wat een lastige zinnen. Het is ook nogal een volle tekst. Heb u allemaal gelijk in. En toch, als we nu beginnen bij dat thema wat we boven de preek van vanmorgen schrijven. Tel uw zegeningen. Dan is dat eigenlijk hetgeen wat Petrus ons vanmorgen wil leren. Een les in dankbaarheid. Ook door je te vergelijken met anderen die minder krijgen of minder kregen dan wij. Tel uw zegeningen, gemeente. U mag dat vanmorgen op drie manieren doen. Als verbondskind, als gemeentelid en als Adamskind. Tel uw zegeningen als verbondskind, als gemeentelid en als Adamskind. Gemeente, ik heb het woord net al laten vallen. Moeilijk woord, kinderen. Pericoop. Maar dat is dus dat stuk wat we nu ook weer in ons Bijbeltje voor ons hebben. Van 1 tot en met 12. Een afgebakend geheel in een Bijbelboek, dat noem je een pericoop. En dat is in dit geval ook wel heel duidelijk, dat die verzen die we dan nu tot en met vers 12 behandelen, dat een gedeelte is wat bij elkaar hoort. Je ziet dat in de grondtekst nog beter dan in de vertaling. In de grondtekst blijkt eigenlijk dat we hier te maken hebben met één lange zin. Misschien had ik het u al gezegd. Zelfs wanneer er ook in het Grieks af en toe een punt staat, dan gaat Petrus vervolgens nog verder met vast te knopen aan wat hij net gezegd heeft. U moet nog eens letten op de aanschakeling van vers 4 en vers 5. De erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. U die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Let op de aansluiting van vers 7 en 8. Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt. En let ook nu op de aansluiting van 9 en 10. Verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Van welke zaligheid, hoort u, deze man met zijn bruisende natuur. Hij was tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus ook wel iemand bij wie de woorden soms over elkaar heen konden rollen. Hij raakt niet uitgesproken van dat heil dat nooit vergaat en waarin hij met zijn lezers mag delen. Ik wijs daar nu bijzonder op, omdat voor het zicht krijgen op de betekenis van die versen 10, 11 en 12 het belangrijk is om te zien dat dat dus nog steeds hoort bij die lofzang waarmee hij in de tijd in vers 3 begonnen is. Vers 10 tot en met 12 is onderdeel van een loflied. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar is Petrus nog steeds mee bezig. Hij is bezig met uit te stallen waarom hij en zijn lezers nou eigenlijk van die bevoorrechte mensen zijn. Want je kunt ze ook op een heel andere manier bekijken, de mensen van toen. Vreemdelingen, verstrooid, menigerlei verzoekingen krijgen ze te verduren en ze hebben allerlei beproevingen te ondergaan. Wie zou er jaloers op worden? Nou, we zijn toch mensen die te benijden zijn, zegt Petrus. Als je nou eens nagaat wat God in Christus ons allemaal heeft geschonken. Besprenging met het bloed van Jezus Christus. De heiligmaking des geestes. Levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Erfenis voor de boeg. Vanwege hem die we niet gezien hebben en nochtans lief hebben. Tel uw zegeningen. En nou zei ik, gemeente, wij tellen onze zegeningen vaak als we ons dan eens een keer vergelijken met mensen die het minder hebben dan wij. En ik weet niet of u het zo al bekeken had, maar als Petrus dan in vers 10 verder gaat, dan noemt hij een bepaalde groep mensen van wie hij zegt, die hebben het duidelijk minder gehad dan wij. En dat is toch wel opmerkelijk als je vervolgens leest wie dat zijn. Dat zijn namelijk de profeten. Nou zou ik ieder kind hier van de zondagsschool kunnen vragen, noem er eens een paar. Nou weet je er misschien wel 5 of 10 uit je hoofd. Als je de Bijbelboeken kent, dan weet je er nog wel meer. Maar ik noem maar een Mozes, ik noem maar een Samuel en een Elia en een Elisa en de schriftprofeten van Jesaja tot en met Maleachi. De profeten van het Oude Testament. Mannen bij wie wij stuk voor stuk een gevoel van respect krijgen en van eerbied. En dat is helemaal juist. Niet omdat ze zelf beter waren dan een ander, maar omdat je bij het horen naar Mozes en naar Elia en naar Ezechiël voortdurend te horen krijgt. Dit is iemand die spreekt niet zijn eigen gedachten uit, maar die komt met een boodschap van de hemel. Al die profeten zeggen het keer op keer. Zo zegt de Heer. En daarom is het goed, gemeente, om eerbied te hebben voor de profeten. En vooral voor het woord van de profeet. En degenen die de Petrusbrieven zo'n beetje goed kennen, die weten dat dat iets is wat Petrus wel eens vaker naar voren brengt. Ook in het begin van zijn tweede brief hoor je iets dergelijks. Wij hebben het profetische woord, het welk zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. En Petrus is geen man die dat advies aan een ander geeft en vervolgens er niks mee doet. Hij is zelf iemand die dat ook in praktijk gebracht heeft. Volgende week is Pinksteren. En als we Handelingen 2 lezen, horen we dat ook gebeuren. Als Petrus gaat preken op de Pinksterdag, preekt hij over het Oude Testament. Over de profetieën van Joël. En over het woord van de profeet David in Psalm 16. Profetische woord dat zeer vast is. En dat is nou iets, gemeente, wat we om te beginnen dan eerst maar eens tegen elkaar moeten zeggen. En als Petrus dat zo belangrijk vindt. Als Petrus dat ook aan het begin van het Nieuwe Testament, op de uitstortingsdag van de Heilige Geest, zo belangrijk vindt dat hij het profetische woord naar voren haalt. Gemeente, laten wij dan niet zo dwaas zijn om dat woord te verachten. U weet, er zijn mensen die vandaag de dag de twee helften van de Bijbel uit elkaar proberen te halen en zeggen het gaat om het Nieuwe Testament, het Oude is voorbij, het Oude is minder. Laten we dat boek met al die oorlogen en met al die wetten, laten we dat maar dicht laten, laten we maar beginnen bij Matteüs. Petrus zegt, mensen, dat woord van de profeten is nog steeds van belang. Want Gods woord is een eenheid. Vanwege het verbond van God dat in het Oude Testament begint en in het Nieuwe Testament doorgaat. Als je het zicht op het woord kwijt wilt raken, moet je het Oude Testament schrappen. Als je het zicht op het verbond kwijt wilt raken, moet je het Oude Testament dichtlaten. Als je niet meer wilt weten waarom we kinderen dopen, dan moet je Genesis tot en met Maleachi eruit scheuren. Dan haak je vanzelf het spoor bijster. Maar lees het allebei, zegt Petrus, Oud en Nieuw Testament. Het ging om dezelfde dingen en het gaat om dezelfde dingen. Want de zaligheid aan u geschiedt, daar hebben de profeten het ook al over gehad. Ja, vooral dat, gemeente. Datgene wat in vers 11 uitgewerkt wordt. Hè? Wat was er nou zo bijzonder aan die profeten van de oude bedeling? Ze hebben toch van alles met het Nieuwe Testament te maken. En dat komt, kijk eens naar het middelste stukje van vers 11. Dat komt omdat dezelfde geest die in de apostelen werkt, ook gewerkt heeft in de profeten. Petrus noemt het zelfs de geest van Christus. Hoe kon dat dan in de tijd van Mozes al? En hoe kon dat dan in het hart van Jesaja al? Want het was toch nog geen Goede Vrijdag geworden. En het was nog geen Pinksteren geweest. Maar toch zegt Petrus, die geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Dus ook al toen de Zoon vertegenwoordigde in zijn knechten. Die geest van Christus heeft in het hart van de profeten gewerkt. En daarom hebben de profeten het ook al over hem gehad. Is dat niet bijzonder, jongens en meisjes? Heb je dat wel eens bedacht? Dat de profeten van honderden, misschien wel duizenden jaren voor de Heere Jezus, dat die het al over de Heere Jezus hebben gehad. Maar dat wist je toch eigenlijk al wel? Je hebt toch Jesaja 53 wel eens een keer moeten leren, waar het gaat over het lijden van de Heere Jezus en ook over de heerlijkheid daarna volgende. Dat hij als een lam ter slachting is geleid. Maar dat er ook een moment kwam dat hij de dagen mocht verlengen. En dat het welbehagen des Heren gelukkig zou voortgaan. Het is allemaal voorzegd. De psalmen hebben ervan gesproken. Van het lijden dat op hem komen zou. Psalm 22. En de heerlijkheid daarna volgende. Psalm 21. Hoe groot. En schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Het is allemaal in de mond van de profeten geweest, gemeente. En daarom denk niet gering over het Oude Testament. En als u het Oude Testament leest, ik heb het u al vaker als een leesregel meegegeven, lees het naar de regel van Johannes 5 vers 39. Het zijn de schriften die van mij getuigen, zegt de Heere Jezus. Leest u zo Leviticus aan tafel? Leest u zo de moeilijke woorden uit Jeremia? Leest u zo de psalmen? Het zijn de schriften die van mij getuigen. Ja, Petrus zegt intussen lag daar voor die profeten wel het probleem. Ze hebben gesproken van de Heere Jezus. Daar kun je niet omheen. We zien dat achteraf nog veel duidelijker dan toen ze daar zelf mee bezig waren. Maar dat is nou juist het probleem. Terwijl ze ermee bezig waren met het spreken over Christus, merkten ze zelf dat ze over dingen spraken die nog moesten komen. Jesaja heeft geweten toen hij Jesaja 53 opschreef, dit is niet iets wat slaat op vandaag. Die man van smarten waar ik iets over opschrijf, ik weet niet precies wanneer dat zal komen en hoe hij zal heten, maar dat gaat over iemand die nog komt. Hoe weet u dat, dominee? Dat zegt Petrus hier. Vers 10 en vers 11. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest beduidde over dat lijden en die heerlijkheid die komen zou. Waar gaat dat over, dacht Jesaja bij zichzelf. Wanneer komt dat, dacht Micha. En wie zal dat dan precies worden, dacht Zacharia. De geest geeft het me wel in. Maar ik voel zelf aan, het zal misschien nog wel een hele tijd duren. Ik zie er naar uit, hebben de profeten gezegd. Soms hebben ze er ook wel in de verte iets van gezien. Zo maken we op uit een opmerking van de Heere Jezus in het Johannesevangelie. Als die van Abraham zegt, uw vader Abraham heeft verlangd om mijn dag te zien en hij heeft hem gezien. Abraham heeft door het geloof in de verte iets gezien van wat er zou gaan komen uit zijn nageslacht. Maar het bleef uit de verte. En het bleef alleen maar zien met de verrekijker van het geloof. Dan moet je nagaan, zegt Petrus, wat u dan vandaag aan zegeningen ontvangt, gemeente. Mensen van het oude verbond hebben er wel wat van gezegd, in de verte van gezien, maar het niet ontvangen. En wat zijn dat voor dingen? Kijk naar het laatste vers 12. De dingen die u nu aangediend zijn als gemeente van het nieuwe verbond. En dat is een eerste punt, gemeente, waar ik dan eens met u over wil doorpraten. Bent u dankbaar met uw plek in het nieuwe verbond? Want wij zijn ons dat soms niet eens zo bewust. Ik dacht, je zou dat bijvoorbeeld kunnen merken aan de bijnaam van zo'n zondag als vandaag. Ik gebruik hem vaak zelf niet eens, want ik vind het niet eens zo'n hele goede naam. Weet je wat de bijnaam is van deze zondag, jongens en meisjes, tussen Hemelvaart en Pinksteren? Weeszondag. En een wees is iemand zonder ouders. En dat slaat dan op het feit, de Heere Jezus is naar de hemel gegaan, de geest is er nog niet, daar zit een gat van 10 dagen tussen. En dan zit de kerk in Jeruzalem verweest te wachten totdat iemand komt om hen in hun hart te troosten. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente. Zeggen en schrijven is het 1 keer in de wereldgeschiedenis weeszondag geweest. Dat was toen die eerste keer. Daarna nooit meer. Maar wij staan wel een week voor het Pinksterfeest. Maar we staan ook al 2000 jaar achter het Pinksterfeest, begrijpt u? Die geest van Pinksteren is al lang uitgestort. En niet meer op enkelingen alleen. Dat was het oude verbond. Op een Mozes. En op een Hosea. En op allerlei profeten. Maar het waren altijd dan toch maar enkelingen die de Heilige Geest ontvingen. Gemeente, wat een voorrecht om in een nieuwe bedeling te leven, waar je van alle ware gelovigen mag zeggen, die delen allen in die geest die van de hemel gezonden is. En hoeveel respect we hebben voor Mozes. En hoeveel eerbied we hebben voor Elia. En hoeveel we kunnen opkijken tegen Jesaja. Een gewone gelovige in het nieuwe verbond weet meer van de zaligheid dan die mannen. Maar bent u er blij mee, gemeente, dat u in deze tijd leeft? Ik kom wel eens een keer kinderen tegen. En die horen een verhaal op zondagschool over de woestijnreis bijvoorbeeld. En dan ben je uitverteld als meester of juf. En dan kunnen ze wel tegen je zeggen, meester, ik wou dat ik erbij geweest was. Ik wou dat ik daar ook gelopen had. En dat ik dat zelf gezien had, die zee die aan de kant ging. En dat ik later bij de Sinaï zelf ook die stem van God gehoord had. En dat ik later die verspieders met die druiventros heb zien lopen. En al die, en de muren van Jericho, meester. Ik wou dat ik het gezien, dat ik erbij geweest was. En als ik denk aan wat later in Jeruzalem te zien was. Als je dan later hoort, er staat zo'n prachtige tempel. Witte stenen, goud blinkt daar, priesters lopen er. Ik wou dat ik er een keer kon kijken. Op zo'n manier, gemeente, moet je niet zingen, och mocht ik in die heilige gebouwen. Want dat meen je toch niet, dat je daar naar terug verlangt, naar een bedeling van bloed, van rook, van offers. Een bedeling, ook vol met allerlei regeltjes en wetten, uitwendige plichten, die het volk zo'n beetje in het gareel moest houden, want de Heilige Geest was nog niet in het hart van al die mensen uitgestort. Ze moesten door uitwendige regels op het spoor gehouden worden en het werkte nog niet eens. Wie, gemeente, verlangt er terug naar zo'n bedeling? Nee, we moeten onze zegeningen tellen. Als verbondskind van de nieuwe bedeling. En we horen ook te leven als verbondskind van de nieuwe bedeling, geliefde gemeente. Want nou ga ik nog even een stap verder. Je kan niet alleen maar tegenkomen dat er een kind zegt, ik wou dat ik er terug naartoe kon, naar Noach en naar Mozes en naar Elia, en dat ik er toen bij geweest was. Je komt ook mensen tegen die leven echt nog in het Oude Testament. Ze zitten in het Nieuwe. En ze doen net alsof ze nog leven in de tijd van de profeten. En ze zoeken maar en ze denken maar alsof er nog geen kruis op Golgotha gestaan heeft. En als er nog geen open graf geweest is. En alsof Christus zijn werk nog moet doen. En ze lopen ook aan een spoor van allerlei regels en wetten om te proberen om op die manier God te behagen. Nou, gemeente, dan wens ik u toe, als u zelf nog een oud-testamentisch christen in Sliedrecht bent, dat u er vandaag nog zo doodmoe van mag worden dat u ermee uitscheidt. Dat u zegt, het werkt niet, dominee. Nee, het werkt niet. Dat wisten ze in het Oude Testament ook al. Dat werkt niet. Bedeling zonder geest werkt niet. Een zondaar zonder geest komt er niet, gemeente. En dat je dan zo moe van jezelf wordt en van je godsdienst, dat nou ruimte vanmorgen mag scheppen voor het goede nieuws van de nieuwe bedeling. Er is een zaligmaker en er is een geest die u van een dode zondaar een levende zondaar kan maken. Nou, gemeente, dat is dus waar het dan vandaag om gaat in de nieuwe bedeling. Om de verkondiging, zo staat er ook in vers 12. De verkondiging van de dingen die ons nu aangediend worden. Door mensen die ook nu door de Heilige Geest geleid worden. En dat is zowel voor de Pinksterdagen als na de Pinksterdagen hetzelfde, gemeente. Want nogmaals, die geest wordt volgende week niet uitgestort. Die geest werkt nu al. En wat is onder zo'n bedeling nou het beste plekje om te zitten, gemeente, moet u zelf eens zeggen. Dat hoort ook bij het tellen van je zegeningen. Wat is nou het beste plek? Heeft u er al van de week naar uitgezien? Ik ben ze tegengekomen van de week. Die zei, dominee, Het was fijn dat we donderdag ook weer in de kerk mochten zijn, maar was het vast maar weer zondag. Misschien zijn er wel kinderen die dat ook al hebben. Want dat kan, hoef je geen 85 voor te worden. Dat er hier kinderen van 10 jaar zijn die zeggen, dominee, als het zondag is, ben ik blij. Want dan mag ik naar het huis van God. Dan hoef ik niet te werken, maar dan gaat hij werken. Dan gaat hij spreken en ik mag luisteren. En dan hoor ik niet eens oordeel wat ik verdiend had. Maar dan gaat de Heer me evangelie laten verkondigen. En dat is een zegening waar je niet overheen mag kijken, gemeente. Als u donderdag ook in de kerk was, heeft u die preek gehoord over de prediking die uitgegaan is van de hemelvaart van Christus. Ook in de richting van de geesten in de gevangenis. We hebben het over de hel gehad, jongens en meisjes, ook de jongeren van het hemelvaartsweekend. Er is ook in de hel gepreekt toen de Heere Jezus ten hemel gevaren is. Maar dat was geen preek die opriep tot bekering. Het was geen verkondiging waaraan je je over kon geven. Het was alleen maar een afkondiging in de hel. En vanmorgen is er weer verkondiging. Aanbod van genade. En wat wordt er dan aangeboden? Deze dingen. Denkt u terug aan alles wat ik u verkondigd heb vanaf vers 1 van hoofdstuk 1. Het werk van de drie-enige God. Erfenis die ligt te wachten. De ondersteuning in de strijd van het geloof. De liefde die Christus uit laat storten in het hart. Alles en alles wat de geest meebrengt als die Christus gaat toepassen aan je ziel. Het wordt ons welmenend aangeboden. Maar hoe zit je daar nou onder vanmorgen, gemeente? Begrijpt u? Ik vraag het u nu even niet meer als verbondskind, dat was het eerste punt. Ik vraag het u nu als gemeentelid, als kerkganger. Of u van de gemeente bent of een gast bent vanmorgen. Hoe zitten wij onder de prediking? Zitten we hier met een dankbaar hart? En heeft u wel eens een keer geteld de zegeningen? Je zou het eens moeten proberen. Als je nou 10 jaar bent, dan kun je dat misschien nog een beetje bijhouden. Dat je denkt, hoeveel kerkdiensten zou ik nou al in die kerk gezeten hebben? Hoeveel preken heb ik al gehoord? Je zou er nog bij kunnen optellen, hoeveel bijbelverhalen heb ik op de Calvijnschool al gehoord? Al die ochtenden dat ik naar school ging. Hoeveel keren ben ik al naar zondagschool geweest? Je wordt er duizelig van. Tel uw zegeningen. Zeker als er dan van die momenten zijn geweest, ook hier in de kerk. En je zegt, dominee, ik ben duizenden diensten vergeten. Al heb ik er wel kracht van ondervonden toen het zover was. Maar die ene keer, toen de Heer voor het eerst overkwam en tot mijn hart ging spreken, zal ik nooit vergeten. Ik weet de datum misschien ook nog wel. Ik weet in ieder geval de tekst van de preek. Toen alle mensen wegvielen, toen zelfs de dominee er niet meer toe deed. En toen ik Jezus zag en Jezus alleen. Die keer aan de avondmaalstafel, dominee, ik zal het nooit vergeten. Ik had misschien al wel 20 keer avondmaal gevierd. Maar toen ik onder een open hemel zat en ik gemeenschap mocht oefenen met die zaligmaker op de troon. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Tel uw zegeningen maar, gemeente. En misschien zijn er dan ook wel mensen op dit moment in de kerk die zich opeens heel erg arm voelen. Omdat ze om te beginnen zeggen, ik heb nog nooit zitten tellen op die manier. Ik heb wel eens zitten tellen van hoe lang duurt het nog. Dat ik er weer uit kan. Dat het echte leven buiten weer verder gaat. Maar voor de rest heb ik nog nooit geteld mijn zegeningen. Ik heb ook eigenlijk geen herinneringen aan diensten die me nou echt geraakt hebben. Ik hoor daar andere mensen wel over, maar kan me er eigenlijk niks bij voorstellen. Want mij doet het nooit wat en mij raakt het nooit echt van binnen. Want zonde en genade, dat leeft niet voor mij. Christus is een naam voor mij, geen zaak, maar alleen maar een naam. Ach, gemeente, wat arm en wat erg. Als je je tijd zou uitzitten omdat je denkt, het echte leven, dat staat aan de andere kant van de deur. Want dat is een groot misverstand. nog één keer mag zeggen, die geesten die in de gevangenis zijn. Ik heb toch nog wel even, ook na de dienst donderdag, over die geesten doorzitten denken. En toen ik aan het stukje van de preek van vanmorgen toekwam, toen dacht ik, wat zouden die geesten in de gevangenis er wat voor over hebben, om al was het 1 minuut vanmorgen te mogen zitten op die plek waar jij nou zit op de galerij. En ze mogen er niet meer zitten. Kain krijgt de kans niet meer. Agab mag niet meer. Judas krijgt het niet meer. En wat doe jij met die plekje? Dat is toch voorzienige leiding, gemeente, als een mens onder de prediking mag zitten. De dingen die u aangediend worden, begrijpt u? Ik sta hier als een koopman voor u. U mag het allemaal hebben wat er hier wordt uitgestald op de preekstoel. Alles wordt u aangeboden, maar wat een voorrecht. En dat u hier zit op deze zondagmorgen. Hier en niet in de winkelstraat op de koopzondag uw vertier zoekt. Dat je hier zit en dat je niets het hoeft te doen met een wedstrijd in de Kuip. Dat je hier bent. En niet met het vliegtuig naar Mekka hoefde voor een bedevaart. Dat je hier zit. En niet het water van de Ganges in hoeft om je daar te baden. Dat je hier zit. En niet je afgodsbeelden hoeft op te poetsen zoals ik ze in Siberië heb zien doen. Dat je onder de prediking zit, gemeente. Ja, en dat je onder de zuivere prediking mag zitten van de apostel. Want je zou ze toch de kost niet willen geven, gemeente, die vandaag waar dan ook ter wereld onder een dwaalleer zitten. Mensen die bijvoorbeeld te horen krijgen, als jij je aan de Heere Jezus toevertrouwt, dan gaat je bankrekening omhoog en dan gaat je gezondheid floreren, welvaartsevangelie. Dat predik ik u niet. Ik preek u een eerlijke boodschap. Ik preek u ook geen boodschap waarbij u zelf wat hoeft te doen en God de helft alleen maar gedaan heeft. En dan moet u aanvullen met uw geloof en met uw bekering wat hij nog tekortschoot. Dat predik ik u ook niet, gemeente. Hoeveel preken zouden er vandaag gehouden worden waar de Heilige Geest in gemist wordt? Waar een mens aan het werk gezet wordt, omdat die geest helemaal buiten zicht is? Dat is de armste prediking misschien wel, gemeente. Een preek zonder geest van Christus. Suggereert dat wij moeten doen wat nodig is om zalig te worden. Petrus zegt het nou precies andersom. Weet je wat nou het geheim is van de prediking? Dat je bezield wordt door die geest van Christus. Dat was ook het geheim van Jesaja en Jeremia. En dat is ook het geheim van de predikers vandaag. Maar ook als er een hoorder onder de prediking tot verandering komt. Hoe komt dat? Door de geest van Christus, die van de hemel gezonden is. Want die maakt levend. Die opent blinde ogen. Die ruimt bezwaren op. Die doorbreekt de weerstanden die ik altijd had tegen de boodschap van vrije genade. Die overwint mijn vrees en mijn twijfel. Hij stelt me voor aan de Heere Jezus. Hij geeft mij deel aan de zaligmaker. Hij schenkt mij een ander leven van geloof, hoop en liefde. En als we dan onze zegeningen tellen als kerkganger, gemeente. Alleen het feit al dat je hier zit. Vragen we ons dan ook af, als het gaat om die geest, heb ik nou ook die zegeningen ontvangen die ik niet kan missen? Want dat ik hier zit is een voorrecht, maar het is niet genoeg. Dat ik hier kerkganger mag zijn is een voorrecht, maar ik word er niet zalig mee. Maar heb ik nou ook die geest van Christus, wat al die tijd over gaat, heb ik die nou in mijn hart voelen werken? Ben ik van blindziende geworden? Ben ik van dood gaande gemaakt? Ben ik al bij het kruis van Christus gebracht? Zag ik al heerlijkheid in hem aan wie ik me van nature erger? Heb ik de geest van Christus? Het is duidelijk, gemeente, en alles wat u vandaag te horen krijgt, dat het van harte u gegund wordt, nietwaar? Alles wijst erop dat ook van ons gezegd mag worden wat Psalm 67 zingt. God is ons genegen, onze God geeft zegen. Wat Petrus later in zijn tweede brief zou zeggen. God niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Niemand die het kan ontkennen, gemeente. Je zou stekenblind moeten zijn, maar het wordt u gegund. Tel uw zegeningen. Mag ik u nog één reden geven om u als een gezegend mens de kerk straks te zien verlaten? En dat je beseft hoe gezegend je bent. Ik zei, vergelijk je nou eens met mensen die het minder hebben. Ik zou moeten zeggen, nu op dit moment met schepselen die het minder hebben. Maar we gaan het nou niet eens meer hebben over mensen alleen. Profeten hebben we het over gehad. Maar nou ga ik het zelfs nog even hebben over de engelen. Die laatste zin van vers 12, gemeente, is een wonderlijke wending aan het betoog van de apostel, als die het opeens gaat hebben over onze medeschepselen, de heilige troongeesten in de hemel, de getrouwe dienaren van onze schepper, niet gevallen in zonde. Ze zijn zoals ze geschapen waren en zo bleven ze ook trouw aan God hun Heere. Hem hebben ze lief, hem dienen ze gehoorzaam. Maar behalve dat die engelen bezig zijn met God te dienen, zijn ze ook met ons bezig, gemeente. We hebben dat wel eens een keer bedacht. Wij zijn niet zo vaak met engelen bezig in onze gedachten, maar die engelen wel met ons. En niet alleen in hun gedachten. Het begin van de Hebreeënbrief zegt ons zelfs dat er ook engelen zijn die worden uitgestuurd om ons van dienst te zijn. Hoe dat precies gaat achter de schermen weet ik niet. Dat zal de eeuwigheid wel onthullen, maar ze worden uitgezonden tot dienst aan hen die de zaligheid beërven. Gods kinderen worden op een of andere manier in hun leven geholpen, soms bewaard, ondersteund door engelendienst. Hebreeën 1 vers 14. Want die engelen hebben op een bepaalde manier belangstelling voor ons. Dat zal wel te maken hebben met die liefde. Die zal er eerst tot God voelen en vervolgens tot het werk van God. Want dan zullen die engelen er ook verschrikkelijk veel verdriet van gehad hebben op de dag dat ze zagen dat de eerste mensen in zonde vielen. En vanaf dat moment hebben ze ons niet meer losgelaten, die engelen. Hebben er wel eens over nagedacht, gemeente, hoe ze dan heel de Bijbel door elke keer opduiken. En iets te maken blijken te hebben met de manier waarop God onze zaligheid gaat bereiden. Ze staan in de poort van de Hof van Ede. Ze duiken op cruciale momenten in de heilsgeschiedenis. Ze zitten in het graf de vrouwen te verkondigen van de opstanding. Ze staan op de Olijfberg hemelvaart te verklaren. Ze gaan straks op de jongste dag de mensen verzamelen voor de troon van God. Ze zijn met ons bezig, gemeente. Ze zijn bezig met de manier waarop mensen zalig worden, zegt Petrus. Ze zijn begeerig in die dingen waar we het nu over hebben, om daarin in te zien. En wie zich de prekenserie van het vorig najaar herinnert, krijgt nu onwillekeurig dat beeld weer voor zich. Uit de tabernakel. Van die gouden kist, van die twee gebogen engelengestalten met de gezichten naar beneden, die honderden jaren met gouden ogen hebben gestaard op een plaat met bloed. Toch, dat was de symboliek van het verzoendeksel. Twee engelen onafgebroken hebben gestaard naar dat plekje waar Aaron en zijn opvolgers jaar in jaar uit bloed sprenkelden op de grote verzoendag. In de welke de engelen begeerig zijn in te zien. Want ze hebben zich afgevraagd, die engelen, hoe zal God dat ooit terechtbrengen? Want die hoge priester gaat de deur weer uit. En volgend jaar komt zijn opvolger. En elke keer komen ze met een schaal bloed van stieren of van bokken. Bloed wat de zonde nimmer meer kan wegnemen. Dat weten de engelen ook wel. En hoe zal God dat nou gaan doen? Dat in plaats van bloed wat je ieder jaar weer moet vernieuwen. Dat er een keer bloed gestort wordt waar God tot in eeuwigheid tevreden mee kan zijn. En waar zijn volk zalig mee kan worden. Ze zijn begeerig geweest om erin te zien. En toen kwam uiteindelijk de ontknoping. In die nacht toen er een kribbe gevuld werd. Met één, met twee naturen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Nou hebben we de oplossing gezien. Eén die God en mens in één persoon is, een gepaste en geschikte middelaar. Gemeente, mag ik u nog een paar overwegingen meegeven als we aan die engelen denken. Dat u nog des te meer reden hebt om uw zegeningen te tellen. Denk dan allereerst, gemeente, aan het feit dat de engelen nota bene zoveel belang stellen in het werk van Christus voor een ander. Gabriël heeft geen verzoening nodig. Voor Michaël hoefde er geen bloed gestort te worden. Ze hebben het nooit nodig gehad en ze zullen het nooit nodig hebben, die engelen. Toch hebben ze er belang bij. Gemeente, als wij toch weten dat wij zondaren zijn. En als je het niet weet, moet je er maar om vragen. Heren, mag ik dat nou eens voelen, wat dat nou is? Zondaar, mens onderweg naar de eeuwigheid. En als ik niet bekeerd word, kom ik bij de geesten in de gevangenis. En dan laat u mij verkondigen hoe ik daaruit kan komen. En hoe ik daaraan kan ontsnappen. En wat u daarvoor overgehad hebt door uw zoon te zenden en door uw geest van de hemel te sturen. En als anderen die er zelf geen belang bij hebben al zo begeerig zijn. Heren, wat ben ik dan afgestompt de dwaas dat ik kan slapen onder een dienst. Dat ik heel de week niet bid om bekering. Dat ik mijn levenstijd vergooi aan de dingen van de wereld. Of in mijn sleur godsdienst gezapig verder leef. Terwijl de engelen het beter weten. Gemeente, aansporing. Een welgemeende aansporing om u bezig te houden met het ene nodig. De engelen doen het al. En ze hoeven er niet eens deel aan te hebben. Laten de engelen vandaag uw voorbeeld zijn. Ook als ik een tweede opmerking nog maak. Ik zei al, God laat het ons nog verkondigen. De engelen niet. U zegt dat is ook niet nodig, dominee, want Michaël en Gabriël en al die andere engelen hoeven het ook niet te horen, het evangelie. Nee, zij niet. Maar er zijn nog meer engelen dan de ongevallen engelen. Nog één keer die geesten uit de gevangenis. Ze zouden best behoefte hebben aan evangelie. Ze zitten er niet op te wachten hoor, de duivelen. Maar het wordt ze ook niet gegund. God laat geen dominee spreken in de hel. Ook niet voor de demonen. En ze krijgen nooit een gelegenheid tot bekering. Gemeente, tel uw zegeningen. Als ik u tot slot voorlees, een van de mooiste artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die dat contrast onder woorden brengt. Wat is er nou gebeurd na de zondeval? Na de val der engelen is het niet gebeurd. Maar na de val van de mens wel. Dat onze goede God, ziende dat de mens zich in de dood geworpen had, zichzelf begeven heeft om hem te troosten. Toen hij al bevende voor hem vluchtte. En heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven. En die belofte is vervuld, gemeente. En dat die belofte vervuld is, is weer gepreekt, gemeente. En als dat allemaal is opgestapeld, bovenop de zegeningen die u tot hiertoe al gekregen had, dan mag u het zelf zeggen, gemeente. Wie zou die hoogste majesteit nou eigenlijk niet met eerbied prijzen? Amen.